Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wijnzaken, waarin ik, Antoine Peters, praat met interessante, inspirerende en leidinggevende personen uit de wijnbusiness. Met vandaag wijnjournalist en misschien wel de Nestor van de Nederlandse wijnwereld, Hubrecht Duyker. Hallo Hubrecht.
Hallo Antoine.
Wat een eer dat je mijn gast wil zijn in mijn nieuwe podcast nog steeds. We zitten in een kleurrijke omgeving.
Ja.
Waar zijn we? Want dat zien de luisteraars niet.
We zijn in Abcoude in het huismuseum van Hubrecht Duyker.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
Want hier hangen op de benedenverdieping zo'n 220 van mijn eigen werken.
Ja.
We hoeven nooit meer behang te kopen.
Ik zie het, nee. Het is prachtig trouwens. Want ja, we kennen jou natuurlijk als de bekendste wijnjournalist van Nederland. Maar je hebt een soort tweede carrière ben je gestart.
Ja, ik was begin 1974, dus bijna 50 jaar geleden, de eerste in Nederland om fulltime wijnschrijver te worden. Dat woord bestond ook niet.
Nee.
Bestond wel in het Engels, wine writer.
Oh ja.
Maar sinds ik ben gaan schilderen, ruim 6 jaar geleden, heb ik de naam van mijn beroep veranderd van wijnschrijver in vinpressionist.
Ah.
De enige en eerste ter wereld.
Een soort combinatie van en de wijn en het schilderen.
Ja, en impressionistisch schilderen. Ja. Ja.
Nou, we zullen het vast nog wel even ook hebben over de schilderij, maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over wijn.
Uiteraard.
Ja, want daar gaat... leuk. Je zei het al, op 1 januari is het 50 jaar geleden dat je de eerste fulltime wijnschrijver van Nederland werd. Ben je nog steeds net zo druk als vroeger met de wijn?
Nou, wat minder druk. Ik heb inmiddels 120 boeken over wijn achter de rug. Dus ik ben er heel intensief mee bezig geweest. Maar heb tijd willen en eigenlijk ook moeten vrijmaken om te schilderen en om allerlei initiatieven in de wereld van de vrije tijdskunst te ontplooien.
Ja,
maar met wijn ben ik nog wel heel druk, want ik heb een maandelijks vernieuwde wijnwebsite, hubrechtduyker.com, met onder andere een magazine waarin ik proefnotities en beschrijvingen van wijnen publiceer die ik zelf echt lekker vind. Terwijl ik ook reisreportages, restaurantrecensies en dat soort zaken daarop zet.
Ja.
En die wordt heel, heel goed, wordt duizenden keren per maand bezocht.
Leuk. Nou, we gaan het komende uur praten over jouw leven in de wijn, je passie voor wijn, het vertellen, het schrijven over wijn, want dat heb je veel gedaan. En tussendoor proeven we ook 3 wijnen. De wijn waar het bij jou allemaal mee is begonnen, zo ongeveer. De wijn die jou op dit moment het gelukkigst maakt en jouw ultieme wijntip voor de luisteraar. Ik zie ze al staan. Dat komt straks. Ik stel voor dat we maar gelijk gaan beginnen met het gesprek. Ja, we kennen jou dus vooral als auteur van heel veel wijnboeken, wijnprogramma's op tv. Die recensies, de wijnalmanakken, allemaal bekende begrippen. Maar hoe is het allemaal begonnen? Laten we daar eens mee starten.
Ja, toeval speelt een hele belangrijke rol in mijn leven. Het is eigenlijk puur toevallig dat ik ben gaan schrijven over wijn. En ook puur toevallig dat ik ben gaan, dat ik werd gegrepen door de wijn. In de jaren 60 las ik af en toe wijnartikelen geschreven door Wina Born in Avenue. Maar het taalgebruik was zo barok. Ik herinner me bijvoorbeeld een term dat ze een bepaalde wijn vergeleek met galmende kerkklokken. Dat ik dacht als lezer, dat zal ik nooit in de wijn proeven. Totdat ik bij boekhandel Bruins in de PC Hoofdstad in Amsterdam achter de toegangsdeur in een rek een tijdschrift zag. Dat is een mooie cover en kleur, Wine and Food. Mm-hmm. Nou, ik dacht, dat koop ik. En ineens ging er een wereld voor me open, want daar werd op een hele andere manier over wijn geschreven dan in Nederland gebruikelijk was.
En wat was je beroep destijds?
Ik was reclameadviseur, klantbehandelaar, hele grote accounts had ik. Mercedes-Benz en Coca-Cola. En
in de reclame?
Martini Rossi, ja, het reclamebureau.
Ja.
Ik had ook directeur kunnen worden van dat bureau. Maar dit terzijde, ineens zag ik dat je dus op een hele andere manier over wijn kon communiceren. Duidelijk, helder en een beetje tongue-in-cheek, dus met een glimlach.
Ja.
Nou, naar aanleiding daarvan heb ik een abonnement genomen op dat tijdschrift. Heb ook alle, voorafgaande nummers vanaf de jaren 30 van deze eeuw in Engeland gekocht. Het was een uitgave van de Wine and Food Society. Mm-hmm. En ben van de auteurs die erin schreven de boeken gaan lezen. Ook die kochten toen in Engeland. Er was nog geen Amazon of zo, dat was echt ingewikkeld.
Ja.
Dus al lezend ben ik aan de wijn geraakt. En wat toen ook nog gebeurde, is dat Julie en ik als gebruikelijk op de Solex...
Julie, je vrouw?
Mijn vrouw, ja. Naar de Horecava gingen, januari 1969. En we gingen daar naartoe, omdat je toen nog een, misschien nog steeds een bierplein had, waar je dus gratis pils kon drinken. Dat was onze grote attractie. Dus wij liepen op weg naar de achterkant. En bij een wijnstand komt een vriendelijke jongen naar buiten lopen. En die vroeg, hey, willen jullie misschien wat wijn proeven? Nou, wijnproeven hadden we eigenlijk niet eerder gedaan.
Nee.
Nou, we gingen zitten. Ik herinner me nog een merkwijn geschonken uit Bordeaux, Camponac. Nou, best aardig. Het woord uitspugen kennen we niet. Dus we namen graag glas. En ik vroeg toen aan die, wat is nou de prijs van zo'n fles? En hij zei, geloof ik, 7 gulden.
Ja.
Wat? Nou, dat was ongeveer het viervoudige van wat we besteden eens per week aan een fles.
Ja.
Maar als gevolg van dat contact werd ik op een mailinglist gezet. En ontving ik een tijdschriftje dat de oorspronkelijke, heel originele naam had, Wijn. Nou, dat was zo, de enige wijnpublicatie in Nederland. Maar het was zo flodderig. Ik had dus wel met communicatie te maken op het bureau. Dat ik de redactie een brief met kritiek en suggesties heb gestuurd.
Ja.
Nou, het bleek een collectieve uitgave te zijn van een aantal zelfstandige wijnhandelaren. Ook Robertson van de Hoge. Maar ik stond op de lijst bij Wijn Verlinde. Want dat was de importeur bij wie ik die wijn had geproefd. Ja. Dus ik kreeg een snelle reactie terug van Jan-Hein Verlinde. Ik zei, ik ben het helemaal met je eens. Wij nemen 10.000 van de 15.000 exemplaren af. Zou u, heel formeel, een keer naar Rosmalen willen komen om erover te praten? Dus op een zaterdag in mijn eerste auto, De Chevaux, ik naar Rosmalen. Heel prettig gesprek. Jan-Hein zei, ik ben het helemaal met je eens. Zou jij niet de tijdstip willen maken voor ons? Nou, ter plekke hebben we de naam bedacht Wijn en Spijs. Hij zei, ik wil het op één voorwaarde doen, dat ik er niet in hoef te schrijven. Want ik kan aardige besprekingsverslagen en brieven dicteren, maar schrijven. Maar ja, vanaf moment nummer één, bleven de pagina's blanco en moest ik toch aan de slag.
Ja.
En ik kreeg, dankzij het contact met Wijn Verlinde, introducties voor wijnproducenten. Dus in de natte zomer van 1969 reden wij naar Reims en naar het dorp Ay voor een bezoek aan Champagne Bollinger.
Kijk.
Dus Julie en ik...
Het was niet de minste om te starten.
Het grootste van de regen. Ja. We hadden die nacht in een sheltertje op een modderige camping in Reims geslapen. En madame Bollinger, Lili Bollinger, deed open, sprak perfect Engels. Kom binnen. Ze zei ook, mes enfants. En we gingen daar in haar salon champagne proeven. Met van die lange vingers. Drie of vier verschillende soorten. En na afloop vroeg ze, en haar neef Christian Bizot was er ook bij. Ze zei, wat vind je ervan? En ik had helemaal geen notities gemaakt. Ik kon dus alleen maar zeggen, lekker. In allerlei talen.
Ja.
En toen zijn we later met haar en Christian Bizot nog gaan lunchen in Epernay. En kregen toen Polaire au champagne. En de saus daarvan was zo lekker dat ik die bij wijze van spreken nog steeds proef.
Ja.
Maar goed.
Is het eigenlijk een beetje begonnen. Met
ja, de... en dus ik ontdekte al meteen dat je eigenlijk moet reizen om over wijn te kunnen, goed over wijn te kunnen schrijven. Ja. Het was toen natuurlijk geen internet of wat ook.
Nee.
Want ik leerde... Ik had een boek gelezen over Champagne Bollinger van Ciro Rey. Maar ik leerde in die ene ontmoeting meer over dat champagnehuis en over de champagne dan via welk medium ook.
Ja, precies. Want even nog een stapje terug. Jij bent niet opgegroeid in een gezin waar wijn werd gedronken.
Nee, mijn ouders leefden wat dat betreft sober.
Mm-hmm.
Hoogtepunt voor mijn vader was als we ergens gingen eten op hun trouwdag of wat ook, dat hij een glaasje jenever bestelde.
Ja.
Dat was het. En met kerst kwam er dan... kocht hij bij de Gal en Gal bij ons in de buurt... kocht hij twee flessen pomaar. En dat was het.
Ja.
Dus ik heb mijn ouders ook... toen ik met wijn bezig was... ook wel een doos halve flesjes gedoneerd. Van, ga nou samen eens. Ja. Gewoon.
Maar waar is bij jou dan de liefde voor wijn ontstaan?
Nou, vooral... excuus.
Maakt niet uit.
Ja. Mede dankzij Julie, die me op een verjaardag, toen we nog woonden in Amstelveen, een fles cadeau gaf, Château Branère du Cru, Saint-Julien, Bordeaux, 1959.
Ja. Ja.
De eerste grote, bijzondere wijn ooit. Want daarvoor was het Pinard of... misschien een Matthäus José of zoiets. Maar toen ik die wijn dus rook en proefde... en die ervaring heb ik nog steeds...
Ja.
Dacht ik, oh, nu begrijp ik... waarom mensen kunnen schrijven over wijn... ook lyrisch worden over wijn... en hoe mooi wijn kan zijn.
En dat is ook de wijn waar het allemaal mee is begonnen.
Dat is de wijn die eigenlijk ineens... ja. Was er geen weg terug meer.
Nee.
Van,
Maar het is natuurlijk wel lastig om die wijnen te gaan proeven.
Nee, die heb ik, dat,
maar nee. Welke is het dan wel geworden? Om dan gelijk met de eerste wijn te beginnen.
Ik heb dus ook voor nu geen oude Bordeaux. Die heb ik trouwens ook niet.
Nee.
Maar denk het aan Champagne Bollinger.
Ja.
Heb ik wel een mousseerde wijn gekozen. Heel bewust geen champagne. Champagne koop ik zelf eigenlijk nooit. Het klinkt allemaal wat streng en calvinistisch. Want mijn ervaring leert dat je tegenwoordig voor die... wat zijn het, 8 letters champagne... als consument makkelijk 10 à 15 euro betaalt. Alleen voor de naam.
Ja.
Tegelijk is een absolute waarheid dat overal in de wereld... via de champagne-methode wijnen worden gemaakt... die zich met champagne kunnen meten, behalve qua prijs.
Ja.
Dus ik ben een groot liefhebber geworden... van onder andere goede Crémant d'Alsace. En daar heb ik een voorbeeld van eigenlijk altijd in huis. Dat is de Cuvée Julien van het huis Dopf. En die wijn heb ik mede ontdekt... tijdens een van onze bezoeken aan... toen nog 3 sterren restaurant Auberge de Lille in Ilhuizen in de Elzas. Waar Serge Doeps, die ooit werd uitgeroepen tot beste sommelier ter wereld, aan mij vroeg van wat willen jullie hebben als aperitief? En keurig Frans, heb je misschien een voorstel? En zei, ja zeker, een Crémant
d'Alsace.
Van Dof, de Cuvée Julien. Nou, en die wijn vonden we echt heerlijk. En
die staat hier op tafel?
En die staat hier op tafel.
Zullen we hem inschenken als start?
Jij doet ook mee. En we hebben dus keurige spuugbakjes.
Ja, want het is nog vroeg.
Gezien het moment van de dag.
Maar we gaan hem wel eventjes... het spuugbakje doen in een beker. Ja, heel goed.
Nou, het is een, in tegenstelling tot champagne wordt Crémant de Zas meestal gemaakt van, een, van voornamelijk Pinot Blanc. Ja. Altijd niet met familielid Auxerrois. En dan keurig opgevoed tweede flesgisting enzovoort. Dus ik pak even mijn spuug.
Ja, ik ga hem proberen.
Ja. Nou, keurige belletjes.
Lekker verfrissend.
Verfrissend, levendig, sappig.
Ja.
Lekker sappig.
Voor elk moment van de dag eigenlijk ook dit.
Wat zei je?
Voor elk moment van de dag kan dit.
Ja, dat zijn we nu dus aan het uitproberen. Ja.
Want voor de luisteraars, ja, ja. Het is maandagochtend 10:00.
Ja, 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 ja.
Maar,
nee, maar keurige wijn, heel aantrekkelijk.
Uit Riquier.
Ja, dop. Ja, heel goed, ja, heel goed. Ja, ja. Je mag door naar de volgende
kijk,
ronde.
Nou, mooi zo. Mooi zo. Hubrecht, we waren bij dat bij zeg maar die folder of dat magazine, ja. Wat jij begon te schrijven. Voor welk bedrijf was het ook alweer?
Dat was voor Wijn Verlinde.
Oh ja, Wijn Verlinde. Maar dat was nog allemaal naast je gewone werk, zeg maar.
Ja, ik deed alles in mijn vrije tijd. Dus ja. Ik begon mijn eerste woorden over wijn, heb ik dus op papier gezet. In juli of augustus 1969. En dan heb ik 5 jaar heb ik in mijn vrije tijd begon ik ook al boeken te maken. En ik heb ook in 1969 later in het jaar het Parool benaderd.
Oh ja.
Met wat proefstukjes van zou het in die idee zijn om als eerste dagblad in Nederland een wekelijkse wijnkolom te beginnen. Nou, die brief kwam terecht bij Jeanne Roos, een legendarische naam in krantenland. Die had een eigen pagina, de Roospagina in de Parool. Dus tijdens het lunchuur, ik werkte in het centrum van Amsterdam, ontmoetten we elkaar in de Poort van Kleef. En zei, nou, ze zei, heel aardig, zei, nou, heel leuk, we gaan het zeker doen. Maar, zei ze, probeer het nog wat leuker te maken. Ze zei bijna letterlijk, wijn is een leuk product, dus daar moet je ook leuk over schrijven.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan. En er kwamen cartoons bij van Opland. Nou, dat heb ik jarenlang gedaan. En al snel 2 jaar later kwam er mijn eerste boek uit. Een bundel van verhalen. En dat boekje had als naam Kleintje Wijn.
Ja.
En er werden uiteindelijk 90.000 exemplaren van verkocht.
Niet normaal. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, 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 ja.
En dat was een soort bundeling dus van al die columns.
Ja, ja, met de cartoons van Opland.
Ja.
En dat gaf de uitgever, dat was Henny Bodekamp, die kwam ineens en zei, ja, we gaan natuurlijk meer boeken maken.
Ja, die zag er geld in.
Ja, 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 dat was... En, dus ik heb toen eigenlijk ook al vrij snel een boek gemaakt dat ik zelf had willen hebben. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle boeken die ik heb geschreven. Ik had zelf behoefte aan zo'n werk. Van, ik zocht dus een gids destijds voor betaalbare wijnen.
Ja, Kleintje Wijn.
Nee, Kleintje Wijn was die bundeling. Maar die bundeling. Voor de gids, koopgids.
Ja, de koopgids, ja.
Dus... Nou, als die niet bestaat, dan ga ik hem maken.
Ja.
Dus en ook bij datzelfde Unieboek kwam dus een jaar later uit 500 betaalbare wijnen.
Ja.
Ook dat werd ook 40.000 of 50.000 van verkocht.
Hoe verklaar je dat succes al gelijk in het begin? Was volgens mij echt bezig mensen op te voeden of zo? Want nee. Was weinig wijnkennis in Nederland? Of
nou,
hoe zie je dat?
Nee, nou ja, ik heb mijn ervaringen wel willen delen. Het voordeel dus dat mijn ouders nooit wijn dronken, is dat ik als volwassene heb ontdekt hoe moeilijk het is om thuis te raken in de wereld van de wijn. Ook wat proeven en allerlei andere zaken betreft. En in alle gevallen dacht ik, ik ben vast niet de enige. Dus ik heb toen ook al in een vroeg stadium, ik weet niet precies wanneer, ik geloof 1975, een boek geschreven, De Complete Wijnliefhebber. En daar heb ik dus stap voor stap onderwerpen doorgenomen en op een heel begrijpelijke manier gecommuniceerd. Ja, en dat werd ook niet alleen een doorslaand succes. Het is decennia in druk geweest. Was ook de aanleiding bijvoorbeeld voor Harold Harmersma om in de wijn te gaan.
Ja.
En laatst ook nog had ik een vernissage in Heidhuizen, Limburg, van een solo-expositie van mijn schilderijen. Er kwam ook iemand op me af. Die zei, ik ben door de complete wijnliefhebber, hij is nu importeur, aan de wijn geraakt.
Ja.
En,
zo zijn er heel veel, denk ik, in Nederland. Dus je hebt ze toch wel een beetje opgevoed.
Ja, dat is...
Want hoe was de wijnkennis in die tijd, in de jaren 60?
Die was er niet, eigenlijk.
Nee.
En het was een hele kleine, wel groeiende wijnwereld. Mm-hmm. Zuid-Afrika, Chili, Australië, Argentinië, Zuid-Frankrijk, Pays-d'Oc.
Dat was er allemaal niet.
Dat was er allemaal niet.
Nee.
Dus... En dat heb ik wel mogen meemaken. Dus ik ben als eerste uit de vaderlandse wijnwereld ooit naar Australië gereisd.
Ja.
Wat een ontdekking was. En het aardige was, ik herinner me een bezoek aan Yalumba van Robert Hill Smith. Die zei, wat fantastisch dat je hier bent. Want wij hier... Kijk eens, daar staat het in onze kast. Wij zijn bewonderaars van jouw boek De Grote Wijnen van Bordeaux. De vertaling de Great Wines of Bordeaux.
Ja, ja.
En dus ja.
Want en op een gegeven moment dacht je toen al in die fase, 50 jaar geleden, van ik word gewoon fulltime wijnschrijver.
Ja, op een gegeven moment werd het gewoon te druk. Ja. Ik kreeg zoveel opdrachten. Dus het eerste jaar, 1974... werd ik ook gevraagd om bijvoorbeeld de basiscursus te schrijven voor de opleiding voor vinoloog.
Ja. Die term vinoloog is ook van jou, hè?
Ja, dat kwam Henk Luiten, die organiseerde dat toen voor het productschap Wijn. En er was een bijeenkomst in Den Haag en daar werd gesproken over het concept, maar ook over de naam. En toen zeiden ze, we willen die opleiding of die titel willen we wijnmeester maken. Toen zei ik, ho. In Engeland al heel lang bestaat een term master of wine.
Ja.
Dus dat zou verwarrend zijn. En je kunt ook nog juridische problemen krijgen. Dus dat moet anders worden. En toen heb ik ter plekke de naam vinoloog bedacht op een knop geschreven. Zou dat niet wat zijn? Iedereen, Otto Vlasman was er ook nog bij. Prima, gaan we doen. En de enige kritiek kwam bij mijn ouders. Thuis toen ik dat vertelde, toen zei mijn moeder... Want zij was doctorandus oude talen. Die zei, dat kan helemaal niet. Want vino is Latijns en loog is Grieks. Dat kan nooit samen. Ja, maar het staat nu wel in de Vandalen. Ja,
het staat in de Vandalen. Ja,
wijn schrijven niet. Dat staan voor impressionist.
Maar Vino, maar die hele opleiding heb jij ook mede ontwikkeld?
Dat ging als volgt. De eerste keer, dus toen de opleiding van start ging, werden door importeurs over specifieke landen of streken colleges gegeven. En die werden uitgetikt, geprint. En die kreeg ik en die heb ik toen bewerkt tot hoofdstukken. Dat was echt nodig.
Ja.
Een van de verhalen was, denk ik me nog, van Pieter de Bruin uit Nijmegen. Die vertelde over Bordeaux, maar dat ging zo rommelig. En die begon te zeggen van, beste mensen, wijn moet rood zijn en uit Bordeaux komen.
Dat was het. Ja, wel duidelijk.
Ja. Ja. Dus, en ik heb toen in datzelfde jaar ook gevraagd of ik het examen mee mocht doen.
Ja.
Van hoe moeilijk is dat? Het examen was natuurlijk theoretisch, maar ook proeftechnisch. Ja. Je kreeg dus twee wijnen voorgezet, misschien nog steeds.
Dat zijn er iets meer geworden volgens mij.
Ja, en die moet je daaruit kiezen.
Ja,
en,
ja. Hoe deed je het?
Ja, dat
ging het goed?
Op papier dacht ik, dat is een fluitje van de cent. Ik herinner me een Rioja en een Pomar en een Muscadet en een Elsass Riesling. Nou, dat is een fluitje van de cent. Maar de opleiding kreeg toen al die flessen gedoneerd.
Ja.
En dat waren nooit de beste. Dus het was een heel atypische Pomar.
Oh, oké. Okay.
En een heel atypische Muscadet.
Ja.
Maar ik ben geslaagd. En, ja. ik kreeg het, ik heb, wat ik niet verwachtte. Ja, theorie was geen probleem natuurlijk.
Maar eigenlijk heb je jezelf opgeleid, als ik het zo hoor, door alle kennis die je hebt vergaard.
Ja, door te lezen.
Door te lezen.
Door te reizen.
Ja, want hoeveel reizen heb je gemaakt?
Ja, ik ben vooral voor de boeken, maar ook voor artikelen en dergelijke. Want ik schreef in alle mogelijke media. Ik heb 40 jaar minstens 2 maanden per jaar gereisd. Niet achter elkaar, maar steeds intensieve reizen. En soms wekenlang Bordeaux, wekenlang Bourgogne, wekenlang Chili, wekenlang. Ik was de eerste om in 2000, geloof ik, alle bodega's in Chili te bezoeken. Ja. De eerste ter wereld ooit. Ik was de eerste om in Rioja, 4 of 5 jaar eerder, alle bodega's te bezoeken, ooit.
Ja, en je hebt ook prijzen gewonnen en zo?
Ja, soms vrolijke prijzen. Ja. De grote wijnen van Bordeaux is op alle mogelijke manieren bekroond.
Dat boek?
Ja, mijn eerste grote boek. Ja. En op een gegeven moment kwam er een bericht dat het was gekozen tot beste wijnboek van het jaar in Frankrijk. Het was ook vertaald. Julie en ik dus nog altijd in de Deux Chevaux naar Parijs om de prijs in ontvangst te nemen. In een hotel, ik geloof Intercontinental. Ergens bovenin een zaaltje. Nou, ik kom binnen. En Fouzet, monsieur Dwiker. Ik zei, wie? Oui. Gaat u zitten. Nee. En mijn prijs komt aan bod. En ik loop naar de tafel waar achter een aantal oudere heren in kostuum zat. Om het diploma, want dat was de prijs, in ontvangst te nemen. En ik begin wat te zeggen. Dank u wel. En mag ik nog? Ik heb nog een speech voorbereid, keurig in het Frans. En ontstentenis bij de mannen achter de tafel. Vous n'êtes pas français? Nou, ik zeg, wie is Hollander? Maar die prijs is bestemd voor een Franse auteur. Dus alsjeblieft, zeg niets. Ga zitten. Sst. Dus.
Ze wisten helemaal niet dat het toch een Nederlander geschreven was.
Nee, maar wat had die uitgever gedaan, Fernand Nathan? Die had mijn naam verfranst.
Oh.
Dus Hubrecht werd Hubert.
Hubert.
En Duiker werd niet met een J gezet, met een Y. Nee. En nergens in het boek stond dat ik geen Fransman was. Nee. Dus
wel een compliment ook eigenlijk.
Ja. En later, voor een boek over Bourgogne, kreeg ik dezelfde prijs, maar dan voor een buitenlandse auteur. Maar die ben ik niet gaan ophalen.
Nee.
En de leukste verrassing kwam via Pet van der Wal Baken, restaurateur, chef. Die belde en zei, Hubrecht, je hebt jouw boek over de wijn uit de Wine Atlas of Spain.
Ja.
Is uitgeroepen tot beste wijnboek van het jaar in Amerika. Jij krijgt de Julia Child Award. En ze zei, ik was in New Orleans, waar die prijs werd uitgereikt. En ik ben als enige opgestaan en gaan applaudisseren. En, dat was het. Dus. Ja. En ik heb ook de Oscar van de wijnwereld gekregen.
Want in totaal heb je 120 boeken geschreven.
Ja, dat is een wereldrecord. Ja. Schijnt het te zijn.
Schijnt het te zijn.
Dat was niet de bedoeling, maar nee. Het gebeurt gewoon.
Ja. Zou je nog, wanneer is je, zeg maar, je schrijft nu ook boeken over kunst inderdaad.
Ja, ja.
Wanneer was je laatste wijnboek?
Ja, dat is denk ik een terugblik. Ik heb een aantal, ik geloof gejaagd door de wijn. Of genieten van wijn. Het zijn wat ontspannen.
Terugblikken eigenlijk.
Ja.
Denk je dat er ooit nog een wijnboek komt? Want hoe oud ben je als ik vragen mag?
Ik heb twee, net als jij natuurlijk, twee leeftijden. Een lichamelijke en een geestelijke. Ja. De lichamelijke is inmiddels 81. Ja. En de geestelijke ongeveer de helft.
Ja, mooi.
Ik heb toch allerlei...
Dus wat dat betreft zou het nog wel kunnen? Of heb je zoiets van, ik heb nu echt wel alles beschreven?
Nee, nou, er is natuurlijk heel veel veranderd communicatief in de wereld van de wijn. Internet, ja, bijvoorbeeld. En in de wereld van de boeken.
Ja.
Het is buitengewoon moeilijk voor uitgevers om wijnboeken gedistribueerd te krijgen.
Ja.
Enigszins redelijk, dat geldt niet alleen voor wijnboeken, geldt voor alle boeken. Dus dat maakt het wat minder aantrekkelijk.
Ja. Maar denk je dat er ooit nog iets komt, of is het wel mooi geweest?
Never say never.
Nee.
geen idee. Ik heb wel allerlei aardige... Maar ik zou best een boek willen maken... met als titel De Vinimpressionist vertelt.
Ja.
Waarin ik delen, markante hoofdstukken uit eerder verschenen boeken publiceer met een toelichting. Boeken die al lang niet meer in druk zijn.
Okay.
Dus De Grote Wijn van Bordeaux. Kun je voorstellen dat ik dan een hoofdstuk maak of publiceer over Chateau Mouton Rothschild. Met ook Philippe de Rothschild, die ik geïnterviewd heb in Parijs. Voor Avenue destijds. En het bijmuseum. En de kunstetiketten. En nou, enzovoort. Dat ook met Bourgogne en Spanje en Chili. En,
oh ja, zo dat je
dus
dat,
dat
ja.
je. Maar de kunst is in de eerste plaats niet om een boek te maken, maar om een uitgever te vinden.
Die dat nog wil.
Die dat nog wil, ja.
Zelfs met een naam als Hubrecht Duyck.
Ja.
Zegt
ja.
allemaal
nee, maar goed.
Okay. Ik heb even een paar korte dilemma's voor tussendoor.
Nee,
of een keuze die je ja. kan maken. Het is ook allemaal niet heel spannend, hoor. Hier komen ze. Kurk of schroefdop?
Oh, schroefdop. Het is geen...
Echt?
Ja, kurken zijn ondingen. Ze kunnen dus besmet zijn, maar ze kunnen afbrokkelen. Ze kunnen te poreus zijn. Ze kunnen muurvast zitten. En je hebt altijd een apparaat nodig om ze te verwijderen.
Ja.
Sinds eind jaren 90 ben ik intensief bezig geweest om een actie tegen kurken en voor schroefdoppen en de vinolok, glazen stoppertjes te voeren.
Zie je veel in Oostenrijk.
Ik herinner me, dus er was een keer symposium in Den Haag, georganiseerd door de Vereniging van Wijnhandelaren over kurk. Kurk of geen kurk was, geloof ik, de term.
Mm-hmm.
Nou, iedereen vertelt een verhaal, ook de Australiërs, over hun ervaringen, slechte ervaringen met kurken. Op een gegeven moment komt dus een Portugees aan het woord van de grootste kurkfabriek ter wereld. En die gaat een heel verhaal vertellen over kurk en hoe goed het was en zo. En toen mocht één man, één persoon mocht een vraag stellen. Ik stond snel op en zei toen in het Engels, vroeg toen in het Engels... Betekent dit dat uw bedrijf vanaf heden de kwaliteit van kurken garandeert? En die man ontplofte buiten. No, never, are you crazy? Zo,
ja.
Wegverhaal.
Ja.
Dus nee.
Dus schroefdop.
Schroefdop of vinolok, ja. Ook voor grote wijnen.
Ja, maar dat zal maar er zijn... in Bordeaux zou je het nooit gaan.
Ja, Bordeaux, nee, het komt aan. Dus Chateau Margaux is een van de chateaus die een proef heeft gedaan met de tweede wijn, het Pavillon Rouge. Ook een paar honderd euro per fles hoor. Die heeft dezelfde wijn dus gebotteld met kurk en met schroefdop. En een aantal jaren later blind geproefd. En in alle gevallen was de wijn met schroefdop in betere conditie. Dus de toenmalige directeur, regisseur Paul Pontarlier, die schreef toen, er is niets tegen om een schroefdop te gaan gebruiken op Chateau Margaux. Behalve de emotionele barrière.
Ja. Dus dat heeft nog tijd nodig?
Ja, dat heeft nog even tijd nodig. Maar
jij bent ervan overtuigd dat op een gegeven moment zelfs de grote Bordeaux's...
Ja,
aan de schroefdop gaan.
Ja. Ooit. Of ik er ga meemaken, weet ik niet.
De volgende, Bordeaux of Bourgogne?
Nou, wat complexiteit betreft, Bordeaux. Dus dat diepgang. Kijk, Bourgogne, over rode wijn gesproken. Rode Bourgogne wordt voor één druivenras gemaakt, Pinot Noir.
Ja.
En alle grote Bordeaux's van een aantal druivenrassen. Dus er zit meer per definitie meer diepgang in. Ja. Los toch van het bijzondere terroir, grondsoorten en dergelijke, die in Bordeaux te vinden zijn. De kiezelkruinen van de Médoc en dergelijke.
Alcoholvrije wijn of alcoholvrij bier?
Nou, we hebben nooit bier in huis, denk ik niet. Ik vind het vaak te zoet en te vullend. En heb er ook geen enkele behoefte aan. Dus alcoholvrije wijn. En Julie en ik drinken die op gezette tijden zelf. Als Julie s'avonds een keer moet bridgen, dan bij het eten maar geen alcohol, maar alcohol, wel een glas wijn. We hebben ook vrienden, nogal wat vrienden, die om wat voor reden ook geen alcohol mogen of willen gebruiken. Maar ook bij het eten, lekker eten, geen water of laat staan frisdrank willen drinken. En de alcoholvrije wijn is kwalitatief, dankzij betere technieken, een stuk aantrekkelijker geworden dan die was.
Echt waar?
Ja. Dus,
wat zijn dan goede? Want ik heb het nog niet echt tegengekomen.
Tot de meest aantrekkelijke, ook qua prijs, zijn die van Hardy's. De Hardy's Zero. Uh-huh. Die hier in eigen dorp te koop zijn bij de Plus supermarkten. Hardy's, eigendom van een grote groep, heeft een nieuwe techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om het karakter van de wijn, laat ik het zo formuleren, beter in stand te houden. Wat weer betekent dat er minder suiker hoeft te worden toegevoegd. Aha. Als je kijkt op achteretiketten van alcoholvrije wijn, die overigens geen wijn mag heten, maar dit is uit, zie je ook altijd het suikergehalte staan, want dat moet van de waarheid verplicht worden vermeld. Trouwens vanaf bottelingen in december dit jaar ook bij gewone wijn. Nou, je ziet dan bij bijna alle alcoholvrije wijnen dat het percentage, het gramgehalte aan suiker ligt tussen de 3, 4, 5, 6 meer gram. Die wijnen van Hardy's, en er is ook nog een merk dat Albert Heijn voert, en Den, vreemde naam, hetzelfde producent, die zitten onder de 2 gram.
Okay.
Dus het is de helft, soms een derde of minder dan wat gebruikelijk is. Die wijnen zijn frisser, droger. En smaken gewoon beter. Ja. En de Chardonnay van de Hardy's Zero Chardonnay is in Engeland door The Guardian ook uitgeroepen als beste alcoholvrije witte wijn van het hele land.
Kijk, goede tip. Die gaan we dan maar eens proberen. Ja. Tot slot van de keuzes, rood of wit?
Ik denk rosé.
Ja, echt? Ja?
Nou, ik graag rosé, goede rosé, maar het hangt van de maaltijd af en de gerechten die Julie altijd zo met veel liefde en talent kookt.
Ja, misschien ook een mooi moment om naar de tweede wijn te gaan. Welke wijn maakt jou op dit moment het gelukkigst?
Nou, ik heb
Ik zie hem gekozen, de
ex-rosé. Ik ben niet alleen een bewonderaar van de producent, de Nederlandse producent Erik Curver, die de ex heeft bedacht en gelanceerd. Die inmiddels wereldwijd, denk ik, zo'n 2 miljoen flessen per jaar verkoopt.
Ja,
op allocatie. Ja. Maar het is gewoon een hartstikke goede wijn. Ik heb voor Hubrichtduiker.com alle mogelijke rosés te proeven gekregen. En dit is gewoon tot nu toe de beste. Rosé, trouwens ook witte wijn, heeft tegenwoordig vaak een probleem. De wijn wordt op niet al te deskundige wijze, dat ik het zomaar zeg, te koud vergist. Waardoor er een probleem ontstaat dat de Engelse term bread draagt. B-R-E-T. En wat betekent bread? En dat is een vakterm, ik verzin het echt niet. Dat de wijn een beetje gaat ruiken naar eendenpoep. Dus mestachtig. Mestachtig.
Ja. Oh, ja.
En dat kom ik, al proevend voor mijn Maan magazine, toch heel, heel vaak tegen. Bij rosé en bij witte wijn.
En dat komt door die koude vergisting.
En dat is door een... Ja, je moet... Door een onzorgvuldigheid ergens bij het te koel vergissen. Ja.
Maar dat heeft de ex in ieder geval niet.
En de ex heeft dat niet. En de ex is ook trendzettend geweest wereldwijd met de kleur. Die werd lichter. Het was vroeger, denk ik, al Tavel en dat soort rosés. Dat was echt behoorlijk
donker
kleur, roze. En het is nu bleek oranje geworden.
Zullen we hem proeven?
Ja.
Schenken we weer...
En je ziet, schroeft op, hè?
Ja, schroeft op. Ja.
Oh, wacht even.
Nog wat weggooien.
Ja.
Ik vind het wel bijzonder dat een wijnkenner als jij... dan toch kiest voor een rosé. Omdat dat toch ook wel vaak een beetje met dédain wordt gekeken naar rosé. Je wordt
het gaat erom wat voor plezier je aan de wijn beleeft. Ja. Dat is het enige criterium. En het is geen... je hebt meditatiewijnen, de grote Bordeaux. Dan ga je echt... De dimensies, maar dit is gewoon wat lekker en uitnodigend. En een wijn, dat soort wijnen denk ik graag van de eerste slok uitnodigt om meteen een tweede te nemen.
Ja. Maar wat mij nou wel leuk lijkt, is dat je nu zeg maar al proevend voor mij even zeg maar een soort van de recensie maakt van deze wijn.
Jee. Ik kijk natuurlijk naar de kleur, die is keurig bleek. Hij is lekker sappig en heeft wat een Provençaalse rosé, dus een Coteau d'Aix en Provence, ook moet hebben, is dat hij enerzijds fruit heeft en anderzijds kruidigheid. En juist die kruidigheid maakt hem zo aantrekkelijk om bij alle mogelijke gerechten te serveren. En verder is er niks om aan te merken. Ik neem meteen nog een slokje, zei het al.
Nou, dan doe ik dat ook. Waar ik nog benieuwd naar ben, hè? Je hebt heel veel recensies geschreven, wijnbeschrijvingen, al die boeken, wijnen tot een bepaald bedrag. Ja. Had je ook vaak conflict of ruzie met producenten? Want je schreef denk ik ook wel eens dingen die mensen niet zo leuk vonden.
Nee, kijk, toen je mij alweer een tijdje geleden aankondigde, gebruikte je de term interessant. Ja, die term heb ik ook geadopteerd. want het komt inderdaad vaak voor, ook tijdens reizen. Trouwens, dat je wijnen proeft. Ik heb het meegemaakt in Spanje, in Frankrijk, waar dan ook. Zeg nou, maar zo'n man of vrouw vraagt van, hoe vindt u het?
Ja, ja.
En je wilt natuurlijk geen ruzie maken. Je wilt ook geen discussie aangaan, want daar heb je ook geen tijd voor. Dus als zo'n wijn echt tegenvalt, dan gebruik ik consequent de term interessant. En dat werkt altijd.
Ja.
En dus de man of vrouw, de wijnmaker, is buitengewoon tevreden.
Ja.
En ik heb geen leugentjes hoeven te vertellen. En
Dus als ik het heb over interessante personen, dan is het eigenlijk een belediging. Dan zal ik hem niet meer gebruiken in mijn introductie voortaan.
Dat ga je misschien niet meer doen.
Nee. Ja, maar ook er zijn ook grote belangen in de wijnwereld. En je schrijft dan over bepaalde wijnen. Of was dat wel eens ingewikkeld? Of,
Nee. Ik heb,
je kon altijd vrij uit alles
ik
schrijven?
Altijd. Ik ben dus ook nooit zelf wijn gaan maken of importeren. Of wat ook, om geen concurrent te worden met wijnhandelaren. En ik schrijf dus in alle subjectiviteit, want dat is het. Zo eerlijk mogelijk. Ik schrijf niet voor wijnhandelaren, ik schrijf voor consumenten.
Ja.
Dus daar gaat het om.
En dat was ook het succes?
Denk het wel. Ja. Dus
waar we het nog niet over hebben gehad, is de tv-carrière.
Carrière tussen aanhalingstekens.
Want je was in de jaren 80, denk ik, 90 ook
90,
wel.
Allemaal in 90, ja.
Veel te zien op televisie.
Ik bij RTL onder andere, Koken met Sterren, met Cas Spijkers.
Ja.
Waar ik bij zijn gerechten altijd een wijn beschreef, textueel. En ik heb voor de AVRO, samen met de regisseur Nico Hiltrop, een producent, een hele reeks programma's, een jaar of 6 gemaakt, wereldwijd, ja, in de wijnwereld. En we zijn dus, ja, we zijn gereisd naar Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, natuurlijk Spanje 2 keer door, Frankrijk een paar keer door, Italië. Ja, dat was een heerlijke ervaring.
Ja, heel
spannend. En ja, en ik
de, kan je dat nog ergens zien, of is dat...
Nee, ik ben bij Beeld en Geluid nog geweest, mm-hmm, in Hilversum, om in het archief daar te kijken. Maar in zijn of haar wijsheid heeft de AVRO destijds de banden overgespoeld om kosten te besparen.
Ongelooflijk.
Dus doodzonde. Ik heb nog wel eigen videoopnamen, videocassettes, ja, een aantal. Maar nee, die zijn verdwenen. Ja, we zijn ook trouwens heel Europa, Oost-Europa in geweest. Dus Hongarije, Bulgarije, Roemenië,
jeetje,
Oostenrijk.
En als je nu naar de huidige wijnjournalisten kijkt, en ook op televisie of in de, er is zoveel nu te vinden. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ik kijk dus niet. nee, we kijken heel weinig Nederlandse televisie. Ja, en
want je hebt Ilja Gort bijvoorbeeld.
Ja, over Ilja Gort zou ik een heel item kunnen maken. Maar het is geen grote vriend van mij om allerlei redenen.
Oh.
Nee, het is... Nee. Dus ik heb het ook nooit alleen over horen praten.
En als ik het dan anders vraag, hoe kijk je naar invloedrijke wijnjournalisten, internationaal, zoals Robert Parker en James Suckling en dat soort
figuren? Ja, ik ken ze allemaal. Ja. En Robert Parker, eigenlijk het best van allemaal. Dus in de tijd dat het...
Die ken je ook persoonlijk?
Ja. Ik heb me een aantal keer ontmoet tijdens grote proeverijen in Frankrijk, Bourgogne en Bordeaux. Maar toen wij met het gezin in de buurt van in Baltimore verbleven, ook voor een reis, en wist dat Robert Parker daar in de buurt woont, in Moncton, had ik dat laten weten en toen zei hij: oh, jullie moeten bij ons komen logeren.
Ja.
Kom, ja. Nou, dat gebeurde. Dus toen zijn we in Maryland. Bob. En ik zijn we nog bij lokale producenten langs geweest. Hij in een korte broek. En nou ja. Hij, de term interessant kende hij niet, maar die
heb
ik toen vaak gebezigd. Nou, en s'avonds zaten we met z'n allen te eten. Onze kinderen en hun dochter er ook bij. En toen zei hij: weet jij waarom ik je uitgenodigd heb? Ik zeg: nee. Hij zei: omdat ik dankzij een van jouw boeken aan de wijn ben geraakt.
Echt waar?
En toen vertelde hij natuurlijk allemaal in het Engels. Je kunt je niet voorstellen, maar ooit was het dus een langharige, Coca-Cola drinkende hippie. En op een gegeven moment kwam ik in Parijs. En zag daar jouw boek over de Bourgogne. Hij zei: ik weet niet meer of het nou de Engelse of de Franse vertaling was. En dat ben ik gaan lezen en ik vond het zo mooi, zo boeiend, dat ik op de trein ben gestapt naar Boon. En ben daar voor het eerst in mijn leven wijn gaan proeven. Hij zei: ja, proeven, ik dronk alles natuurlijk. Ja. Maar, en vanaf dat moment heeft de wijn me niet meer losgelaten. Dus, en,
dat is mooi.
Ja, en... niet heel veel later, ik denk een jaar later, stuurde mij zijn Bijbel over de Bourgogne. Met als opdracht, bijna uit scène niet, maar goed. To the best wine writer of the 20th century.
Leuk.
Bob.
Ja.
Ja.
Ik heb weer een paar korte vragen. Je mag 1 fles wijn meenemen naar een onbewoond eiland. Welke wordt het?
Het klinkt vreemd. Ik denk als er een koelkast in de buurt is.
Ja, die is er dan. Ja.
Nou, zou het waarschijnlijk een Grüne Veltliner uit Oostenrijk worden.
Ja?
Omdat die bij van alles en nog wat zo lekker smaakt.
Waar kan jij je aan ergeren in een restaurant als het om wijn gaat?
Aan de hoeveelheid die per glas wordt ingeschonken. Afhankelijk van de stemming of het vakmanschap van de ober, mannelijk, vrouwelijk, moet je maar afwachten hoeveel wijn je in je glas krijgt. Als je, in Amerika doen ze dat consequent anders. Daar wordt bijna altijd de wijn eerst in een maatbekertje geschonken. En dat van een bepaalde hoeveelheid. Ja. En die wijn die schenken ze dan in een glas. Dus je hebt altijd een goede hoeveelheid. En hier moet je maar afwachten.
Dat hangt ook af van het soort glas wat je krijgt.
Ja, maar hoe... Je
ergert je echt aan. Soms krijg je heel veel, soms krijg je heel weinig.
Wijnkaarten in het algemeen zijn ondingen, onnodig. Omdat ze niet communiceren, staan alleen namen en prijzen in.
Ja.
Kijk, wat Brasserie van Baarle al consequent decennia doet, is die geven gewoon per gerecht op. Dus die hebben geen wijnkaart, misschien nu wel, maar destijds. Die hebben geen wijnkaart, maar die zetten dus per gerecht twee wijnsuggesties. Eén uit de oude wereld en één uit de nieuwe wereld.
Ja.
Die je ook per glas kunt bestellen.
Ja.
Dus daar gaat het om. Het gaat om zo effectief, snel mogelijk een bepaalde wijn bij een bepaald gerecht of een bepaald menu te kiezen. Maar niet boeken doorworstelen met waarvan... Ja,
de meeste mensen.
Er wordt dan ook nog veel vakkennis vereist.
Ja, precies.
Hoe kun je een wijn kiezen die je nooit eerder geproefd hebt?
Meer die communicatie, hè?
Daar is eigenlijk van alles mee te doen.
Ja. Wat is op dit moment het meest spannende wijngebied volgens jou?
Wijngebied of wijnland? Ik noem het nog een keer Oostenrijk.
Ja.
Het is wat mij betreft mijn favoriete wijnland, omdat de kwaliteit, wat wit, rood en anders betreft, ook mousserend, gewoon in het algemeen buitengewoon goed is. Heel betrouwbaar, gedreven wijnmakers, goede druiven, dus de Grüne Veltliner, de Zweigelt, maar ook de klassiekers.
Ja. Ik vind het leuk dat je het zegt, want ik ben zelf ook een groot wijnliefhebber. Of groot liefhebber van een Oostenrijkse wijn. Daar is het voor mij allemaal begonnen.
Ja.
We gaan binnenkort ook een podcast opnemen over de Zuid-Steiermark, waar we laatst
zijn. Steiermark. Ja. Dat is een fantastisch wijngebied.
Ja, geweldig.
Met hun eigen klassiek wijnen. En heerlijke Sauvignon Blancs bijvoorbeeld. Heel fris. En je kunt er lekker eten ook.
Is het misschien ook leuk om dan nu de laatste wijn te proeven? Want volgens mij, als ik uit mijn ogen kijk, is het ook een...
Grüne Veltliner. Dat is tussen aanhalingstekens onze witte huiswijn.
Ja.
Grüne Veltliner is een fantastische druif. Heel veelzijdig. Althans, de wijn kun je bij van alles en nog wat drinken. En ik heb hem natuurlijk ook ter plekke intensief ontdekt.
Ja.
En een van de keren was tijdens een televisieprogramma, de opname die we maakten in Hotel Zagger. Voor dat avondprogramma. De chefkok zei toen, vanavond nodig ik jullie uit. Jullie is dan de regisseur Nicke Hiltrop en mij. Om in de keuken te komen dineren. Nou, wij dachten, dat is net als bij de Amstel Hotel of wat dan ook. Dus geen tafel te zien, laat staan een gedekte. Wij stonden dus aan een balie, kaal. En daar werd door de chefkok hij zegt, ik laat jullie een echte Wiener schnitzel proeven. Dus die maakte ook zo lekker droog en knapperig. Ja. Met passende aardappelsalade. En als wij, zei hij, uiteraard Grüne Veltliner. Dus dat was inderdaad een heerlijke combinatie die ook aangeeft dat Grüne Veltliner ook bij schnitzel en dat soort dingen heel lekker kan zijn.
En dit is dus ook jouw tip voor de luisteraar.
En buitengewoon betaalbaar. Hier betaal ik €4,25 voor.
Echt waar? Waar komt deze vandaan?
De Albert Heijn.
Albert Heijn.
Ja, en... Plus heeft ook een goede de Green. En,
laten we hem proeven als laatste.
Judy is weg.
Ja.
Die ik laat hem ook gewoon wel eens blind aan mensen proeven die hier komen eten. En die zeggen, oh, wat een lekkere wijn.
Ja. Ja. Want wat is er zo lekker aan deze wijn?
Nou, kan je weer beschrijven? Ik ga me even... Ja. Nou, het Grüner Veltliner heeft... in de eerste plaats niet te veel alcohol.
Ja.
Ik denk dat 12... Ja, 12,5%. Heeft fris fruit. Denk een frisse citrus. Misschien iets à la limoen en groene appel. Uh-huh. En dan dat vleugje hartigheid, wat je ook in de nasmaak proeft. Men zegt wel het witte pepertje, maar het is er. En ook dat, wat het eerder met bijvoorbeeld de rosé, maakt hem zo aantrekkelijk bij alle mogelijke gerechten. Ja, dus ook bij sushi of natuurlijk bij vis en salades en quiches, quiche Lorraine. Dus buiten heel breed inzetbaar en in dit geval ook buitengewoon betaalbaar. En gewoon een genoegen om kruiner te drinken.
Lekker. Ik heb nog een paar eens of oneens vragen voor je. Punten geven aan een wijn slaat nergens op. Eens of oneens?
Eens, ja. Het te vergelijken met punten geven aan de schilderij.
Ja.
Wat? Ja, maar het is precies hetzelfde. Ook Hugh Johnson bijvoorbeeld, een hele goede vriend, waar ik veel mee samengewerkt. De grootste wijnauteur ter wereld, wat mij betreft. Auteur van de World Atlas of Wine. Zegt het exact hetzelfde.
Ja. Terwijl toch iedereen zich helemaal blind staart op al die parkenpunten. En...
Ja. En hier in Nederland gebeurt het natuurlijk ook. Maar ik heb er niks mee.
Terwijl jij toch ook wijnen beoordeelt?
Ja, maar ik geef geen punten. Nee. Als ik een wijn beoordeel... Ik zeg het nog nooit negatief over een wijn, tenzij daar een aanleiding voor bestaat. Is er of een slechte wijn, of bij tegenvallen, schrijf ik sowieso niet.
Nee.
Dus nee, ik...
Geen punten geven.
Nee.
We moeten stoppen met die hele zware glazen flessen.
Oh, helemaal. Ja. Ik krijg natuurlijk ook wijn in zware flessen. En ik meld het altijd aan de importeur.
Ja?
En soms, en dat is het idiote, bevat die fles, die zware fles, dan ook nog zogeheten biologisch gemaakt wijn of milieuvriendelijk gemaakt wijn. Ik zeg, als je dat doet, moet je consequent zijn en zo licht, juist en zo licht precies, mogelijk in plaats van zo zwaar mogelijk.
Ja,
ik vind het...
Even tussendoor, dat ik me afvraag, komen hier nog echt dagelijks wijnen binnen?
Of, nou, niet dagelijks, maar wel, ja. Ik proef niet zoveel meer als vroeger. Uit zelfbehoud en vanwege het schilderen.
Ja.
Ik denk 50 of 60 per maand of zoiets. Ja.
En die komen hier dan allemaal binnen en die moeten
worden keurig behandeld, geregistreerd en geproefd.
Ja. Leuk. Wijnboeken zijn uit de tijd. Alles draait om online content.
Je hebt enerzijds wijnboeken, maar je hebt natuurlijk ook wijnartikelen in media die nog absoluut printmedia.
Ja, bestaat nog.
Die ook waarde hebben.
Ja.
Ja. Helaas moet ik het grotendeels met je eens zijn. Ja. Het is een twijfelgeval. Ja. Want,
jammer wel, want
die... maar er zijn nog. Ik kreeg nog altijd leuke reacties op wat voor moment of via welke op welke manier ook van mensen die bepaalde boeken, wijnboeken koesteren. Ik beleef nog altijd veel plezier aan jouw Bordeaux Atlas of aan je.
Dat is toch prachtig, komt u
reisboeken vooral. Ja.
Zeg Hubrecht, je hebt natuurlijk nog vele jaren voor je. Maar hoe wil jij later herinnerd worden?
Als een aardig mens.
Nou, dat is toch heel mooi.
Ja.
En wil je nog ergens op terugkomen of nog iets vertellen wat we nog niet hebben behandeld? Waar je van tevoren van dacht, dat vind ik nog leuk om te vertellen. Want ja, wij kunnen uren gaan praten met elkaar over al je reizen en al je geweldige ervaringen in de wijnwereld.
Dat zou... Er is heel veel wat ik nog zou kunnen vertellen. Ook herinneringen die ik koester. Bijvoorbeeld een een bezoek met diner op Château Lafite Rothschild met de grootste Belgische importeur van Europa destijds van Bordeaux wijn, meneer de Prins. Het was Eric de Rothschild, die leidde ons rond door zijn nieuwe kelder. Ronde vatenkelder, prachtig. En we gingen dan, kregen het aperitief, kregen we witte Château Lafite Rothschild, ooit gemaakt. En toen gingen we dineren in de eetzaal met alleen kaarslicht en obers met witte handschoenen. En eten kwam door via een luikje in de muur. En daar werden de meest prachtige wijnen bij geschonken. Château Lafite Rothschild 1959, ik geloof ook de jaren 20 eentje. En in tegenstelling tot wat eigenlijk op al die chateaus altijd gebeurde, en misschien nog steeds, is dat er niet heel diepgaand over die wijn werd gesproken. Werd gewoon genoten. Ja. En Baron Eric de Rothschild, die overigens had een kamerjas aan, maar niks chic. En die zei in het Frans, denk ik, het is wel genietbaar, hè, deze 1959. Ja, het is best lekker eigenlijk. Heel ontspannen.
Ja, wat leuk.
Dus het is me ook bijgebleven. Ja,
ja. Niet dik doen over wijn, zelfs niet te bijlassen.
Nee. En ik koester ook altijd de woorden van Michael Broadbent, Master of Wine, een beroemde man van Christie's en prachtige boeken, die zult ze kennen. En die zei ook, riep ook tegen jonge Nederlandse wijnhandelaren tijdens een grote Bordeaux-proeverij. Die zei zelfs de beste, meest bijzondere Bordeaux is bedoeld om de mond te spoelen tussen twee happen eten door. En toen zei hij in het Engels, it cleans the mouth like a hoover, stofzuiger.
Dus ja, even weer beide voeten op de grond.
Ik heb toen bijna schaterend gelachen. Maar die wijnhandelaren, die vielen onderuit. Dus wat gebeurt ons nou?
Ja, ja.
Hè?
Ja.
Zo'n heilig schennis. Ja. Maar wijn is bedoeld om met plezier gedronken te worden en het leven te verrijken.
Kijk, dat lijkt me een prachtige afsluiting van deze podcast, Hubrecht. Ja, we kunnen nog een deel 2 en een deel 3 en een deel 4 opnemen, want je zit vol nog met
anekdotes. Ja.
Wellicht komt het er nog een keer van. Of anders pak dan nog een van je boeken, want daar staat het natuurlijk ook allemaal keurig beschreven. Dankjewel, Hubrecht, dat je mijn gast wilde zijn in mijn podcast Wijnzaken. En ik hoop dat jullie luisteraars het ook interessant vonden. Heb je tips op of aanmerkingen? Of weet jij een goede gast voor deze podcast? Weet jij misschien nog iemand die ik nog zou kunnen interviewen? Waarvan zegt, dat is, vind ik, in Nederland een heel interessante persoon.
Nou, Harold Hamersma, heb je die al gehad?
Nee, nog niet.
Oké.
Moet ik op mijn lijstje zetten.
Ja, die heeft ook van alles te vertellen.
Oh, leuk. Had ik al een stiekem op mijn lijstje staan natuurlijk. Ja. Die ga ik benaderen. Ja. Maar goed, hebben jullie zelf ook tips? Ga dan naar mijn Instagram-account, Klare Wijn. En stuur me een berichtje. Heb ik nog meer te vertellen? Oh ja, ik zal daar natuurlijk ook alle foto's zetten van de opnames van de podcast van deze keer. Ook de wijnen komen daar nog op. En dan wil ik je tot slot ook nog even wijzen op die andere podcast, de Klare Wijn podcast, die ik elke keer maak met Ernst Jan. Dus zoek die ook op in je favoriete podcast app. Nou, nogmaals bedankt, Hubrecht. Vond het een eer dat ik hier mocht zijn. Ja. En wellicht tot een volgende keer nog.
Het was voor mij een groot genoegen.
Leuk, mooi. Dank goed om te horen. Ja.